En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Ja, dat. Ik moet altijd aan de klaagmuur denken als ik dit lees, maar goed. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: pas op, dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, dat is nogal wat. Ik ben geboren in 1958. Dat is inmiddels al een aantal jaartjes geleden. Ik ben trouwens, dat mag u best wel weten, ik ben iemand van een tweeling. En ik ben destijds geboren in Leeuwarden. En op een gegeven moment zijn mijn ouders verhuisd naar de Randstad. En toen ik mijn vrouw leerde kennen, ben ik zelf weer naar Friesland gegaan. In ieder geval, ik heb mijn jeugd doorgebracht in Papendrecht. En toen ik in 1976 op de middelbare school zat, ik zat toen, ik geloof in de vierde van de HAVO, ik nog even goed herinneren, had ik een vriend, en een goede vriend, want ik heb hem van de week ook nog aan de telefoon gehad. En ik was een keertje bij hem, 's avonds. En toen zei hij tegen mij: wij leven in de eindtijd. En dat was op dat moment voor mij een totaal, compleet nieuw begrip. Ik dacht: eindtijd, waar slaat dat nou weer op? Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat? Ja, dat is de tijd die voorafgaat aan het feit dat Jezus terugkomt naar deze aarde. En dat Jezus terugkomt, dat werd wel geleerd, ook op de middelbare school. Ik kan me nog herinneren, ik zat op de MAVO, dat gaat al heel terug, ver terug in het verleden, en we waren in 1974 op schoolreisje gegaan naar Londen. En wij waren zowaar met de hele groep, waren we in Londen naar de musical geweest, en die was toen Hot Item, Jesus Christ Superstar. En die musical die eindigt dat de Heer Jezus sterft. En ik weet nog goed, we kwamen toen terug op school, en toen na afsluiting van die schoolreis was er één leraar die er helemaal met gestrekt been tegenin ging. Want hij zei: dat is die kruisiging, is niet het einde. Jezus is opgestaan uit de dood en hij zal terugkeren. Was leuk, hè? Die schoolvriend van mij, die gaf mij toen een boek mee. Hij zegt: je moet dit boek nou eens een keertje lezen. En dat boek was op dat moment een bestseller. Dat was geschreven door een zekere Hollinsy. En dat had als titel De planeet die aarde heet. Ik weet niet of sommige mensen dat bekend in de oren klinkt. Maar in ieder geval, het leuke is dat die man die ging alles plaatsen in de tegenwoordige tijd. En dat sprak de mensen aan. Hij zei bijvoorbeeld: de 10 horens van de enge beesten uit Daniel, dat zou wel eens de Europese, de EEG kunnen zijn. En Gog en Magog, dat was Rusland. Nou, toen ging de geschiedenis verder, het Oostblok stortte in elkaar, dus dat werd allemaal veel moeilijker. En op een gegeven moment bleek dat een groot gedeelte toch wel anders ging als dat hij toen dacht dat het zou gaan. Als het gaat om de eindtijd, zie je eigenlijk al dat koning Nebukadnezar een hele slimme man was. Kijk, de meeste van u, ik denk dat u het verhaal wel kent. Nebukadnezar die krijgt een droom. En in dat droom krijgt hij dat beeld te zien hè, van goud, zilver en dan metaal en ijzer met metaal en koper. En dan is hij helemaal verbijsterd van wat betekent dat. Ik zie dat grote beeld, het is angstaanjagend, schrikwekkend en dan komt er een steen en die kegelt dat beeld overeind en dat beeld verpulvert, er blijft niets van over en die steen vervult de hele aarde. En dan roept hij alle wijzen bij elkaar en dan zegt jullie vertellen mij en de droom en de uitleg. En dan proberen die wijzen, die proberen zich er eigenlijk uit te kletsen. En dan zegt ze, ja, als u ons nou de droom vertelt, dan kunnen wij u de uitleg geven. Maar als u ons niet de droom vertelt, dat kan niemand. En dan wordt Nebukadnezar heel boos. Maar dan maakt hij hun het verwijt. En dan zegt hij, dat staat letterlijk in Daniel. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen. Totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom. Dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. Dus eigenlijk zegt hij, ik kan jullie wel die droom geven, maar dan komen jullie met een uitleg. En zodra de tijd verandert, dan gaan jullie de uitleg weer bijstellen. En weet je wat ik nou zo bijzonder weer vind? Als ik kijk wat ik zelf aan exegeses heb voorbij zien gaan in de afgelopen 40, 45 jaar, dan lijkt het er wel op dat we eigenlijk continu precies datgene doen waarvan Nebukadnezar zei, van dat wil ik niet. Dat continu de exegese weer wordt bijgesteld met betrekking tot de tijd waarin wij leven. Maar het punt is, de eindtijd leent zich niet voor een eigen exegese of voor een eigen uitleg. En dat moeten wij eigenlijk ook niet doen. Kijk, natuurlijk leven wij in een tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Maar die verwachting, die is er al meer dan 2000 jaar. Kijk, in de tijd van Johannes de Doper waren de mensen in afwachting van de komst van de Messias, want ze werden onderdrukt door het Romeinse volk. En ook zij hadden waarschijnlijk vanuit Daniel het rekensommetje gemaakt van de 70 jaarweken. Ze kwamen uit in hun eigen tijd. He, dat die laatste 7 jaar apart gezet worden is een ander verhaal. Maar zij hadden, terugrekende vanuit die 400, vanuit die 70 jaarweken, waren zij in die tijd aangekomen. Dus zo stom was het niet dat zij de Messias verwachten. En toen Jeruzalem in het jaar 70 omsingeld werd door de Romeinse legers en de stad verwoest werd, waren er ongetwijfeld mensen die dachten, nu is de komst van de Heer Jezus nabij. Maar het gebeurde niet en de tijd verstreek en toen was het eerste millennium voorbij, het jaar 1000. Ik heb wel eens gelezen dat ook in het jaar 1000 dat de mensen dachten, nu duurt het niet lang meer. We hebben inmiddels een tweede millennium gehad en nog steeds is het zo dat de tijd nog steeds voortschrijdt. Daniel, die zegt dan, als hij gaat bidden en vasten en God hem in een visioen laat zien, het beeld, de droom die Nebukadnezar gehad heeft, dan zegt hij, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar dan zegt hij, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dus met andere woorden, er is eigenlijk maar één persoon die ons echt kan vertellen wat er in de eindtijd gaat gebeuren. En hoe alle dingen in vervulling zullen gaan, en dat is de Heere God zelf. En dan nog is het zo dat de Heere Jezus zegt dat van die dag en een uur niemand het weet. Zelfs de Heere Jezus zelf niet. Dat zegt hij letterlijk. Ik weet nog goed, en dat is gebeurd in het einde van de jaren 70, begin de jaren 80. En er sprak iemand, en dat was in Zuid-Holland, was niet in Friesland. En die zei, ik denk dat de Heere Jezus, dat de opname van de gemeente, dat hooguit nog 10 jaar duurt. dat was inmiddels 45 jaar geleden dat iemand dat tegen mij zei. Dus blijkbaar is het toch allemaal anders gelopen. Kijk, de eindtijd die leent zich niet voor speculatie. De eindtijd leent zich niet van nou, nu duurt het nog zo lang, want dat weten wij namelijk niet. Want de Heer Jezus zegt zelf dat hij het ook niet weet. En Luther die zei, als Jezus morgen terugkomt, plant hij vandaag nog een boom. Dus laten we gewoon bezig zijn met de dingen die voorhanden liggen om te doen. Een ander punt, de Heer Jezus die vergelijkt de eindtijd met de weeën van een zwangere vrouw. Hij zegt, dit is het begin der weeën. Nou, ik weet nog wel, toen ik zelf vader werd. En ik ben een man, een vrouw kan daar beter over meepraten. Maar als een vrouw zwanger is, dan weet je op een gegeven moment dat de tijd van de geboorte nadert. Ik geloof dat het begint met wat kriebels, het begint met harde buiken en dan komen de ontsluitingsweeën. En dan uiteindelijk is het punt dat die weeën eigenlijk steeds heftiger worden. Ja, en steeds korter op elkaar volgen. Nou, als ik dat vergelijk met de tijd waarin wij leven, dan denk ik, nou, het begint er toch wel aardig op te lijken. In de eerste plaats is het zo, als ik vergelijk de laatste 30, 40 jaar, dat de heftige dingen in deze wereld steeds heftiger worden, maar ook dat ze steeds korter op elkaar volgen. Het ene ramp is nog niet voorbij, of de andere ramp kondigt zich alweer aan. En het ene is nog amper geschied, of dat andere komt er alweer. Maar om dan te gaan zeggen, ja, nu duurt het nog maar heel eventjes, ja, dat verwachten wij, dat is mijn hoop. Maar de eindtijd en de Bijbel leent zich niet voor dat soort speculatieve exegeses, als ik even zo mag uitdrukken. Kijk, zelfs, kijk, een heel simpel, als een vrouw 38 weken zwanger is, en ik zeg, ik weet 100% zeker dat de geboorte nu binnen 6 weken plaatsvindt, dan zit ik er waarschijnlijk 100% raak ook. Toch kan je met de eindtijd niet op zo'n manier gaan redeneren. Hoe ver het ook is, hoe hevig het ook is, wat er ook gebeurt, je kunt nooit zeggen van nu duurt het nog maar misschien een paar maanden of een paar jaar. En wees daarin nuchter en wees daarin waakzaam, want de tijd, en dat zegt de Heer Jezus ook, die is daar dat er steeds meer valse profeten, valse leraren, et cetera, zullen gaan komen. En het is ook zo dat sommige profetieën die zijn geschreven. En het geeft denken over de tijd waarin wij leven. Wij leven in een tijd waarin sprake is van oorlogen, dat kunnen we niet ontkennen. Natuurlijk, de hele wereld is gefocust op wat er gebeurt in de Gazastrook. Maar er zijn andere brandhaarden in deze wereld, met name in sommige Afrikaanse landen, die waarschijnlijk nog veel erger zijn. En natuurlijk, we zien ook dat alles in het Midden-Oosten uiteindelijk draait om datgene wat God van plan is. We zien dat er op verschillende plaatsen in deze wereld sprake is van oorlogen, geruchten van oorlogen. Onlusten wordt ergens vermeld, nou zet de televisie maar aan. Het lijkt wel of het tegenwoordig een soort standaard iets gaat worden, dat er ergens relletjes zijn, dat er een woedende menigte de straat op gaat, dat de mensen boos zijn en steeds bozer worden en steeds kwaaier worden en steeds meer hun frustraties gaan uiten. Het is een beeld, het gebeurt in deze tijd. Er zijn zelfs al mensen, ik geloof dat men de laatste mee bezig was, dat er een tv-programma over zou komen, van waarom zijn de mensen zo boos? Waarom hebben de mensen zulke korte lontjes tegenwoordig? Waarom zijn de mensen zo gefrustreerd? En dan denk ik, ja, de Heere Jezus heeft voorspeld dat er een tijd komt waarin de liefde zal verkillen en waarin de wetteloosheid toeneemt. En het begrip wetteloosheid, dat is wetteloosheid in de ogen van God. Wetteloosheid betekent dat de principes van de levende God buitenspel worden gezet. Niet de wetten die in de Tweede Kamer worden uitgevaardigd. Want die gaan soms tegen de principes van het Koninkrijk van God in. En omdat die wetteloosheid toeneemt, omdat de mensen steeds meer ik en op zichzelf gericht zijn, zie je ook, en helaas moet ik constateren, ja, in die tijd waarin we nu leven, zie je dat ook gebeuren, de liefde verkilt. Mensen worden steeds meer, helaas, op zichzelf gericht. Paulus die zegt tegen Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5, ik zal het even citeren. Weet dat dit in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers. Hè, nou, als tegenwoordig iemand zijn klikauto vroeg buiten zet, staat het op de buurt-app, hè, bij wijze van spreken. Onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verleugend. Nou, ik moet tot mijn beschaming constateren dat wat Paulus hier zegt tegen Timotheus in deze tijd helaas maar al te waar is, als ik om me heen kijk. Maar, wat moeten wij daar nu mee? Is dit nu echt het allerlaatste? Wat moeten we denken van al die conflicten, al die brandharen, al dat slechte nieuws? Wat moeten we denken van al die natuurrampen? Wat moet je denken van kunstmatige intelligentie? Dat gaan we straks alles overdragen aan robots bijvoorbeeld. Kan ik straks nog wel kopen en verkopen? Kijk, ook dit zijn situaties. En we kennen natuurlijk het, we weten dat als je straks, als het zover komt en de antichrist openbaar wordt en je neemt dat getal niet op je pols of op je voorhoofd, kan je niet meer kopen en verkopen. Maar wist u dat het eigenlijk al heel simpel is tegenwoordig? Het is gebeurd. Er was een evangelische gemeente ergens in Zuid-Holland. En er waren zendelingen en die zeiden, joh, wij hebben geld bij ons. Kunnen we dat aan jullie geven, dat jullie het overmaken naar die zendelingen in dat en dat land? Nou, zij is natuurlijk wel op jullie leven. Maar, wat was nou het geval? Dat land dat stond op een boycottlijst van de Verenigde Staten. Een OFAC-lijst heet dat. En de bank die moest dat rapporteren. En de bank was daar niet zo amused mee. En de bankrekening werd opgezegd. Dus je zit eigenlijk nu al in een tijd dat als straks zegt van joh, jij bent een christen. Eén druk op de knop en je creditkaart is geblokkeerd en je kan niet meer op internet bankieren. Dit is allemaal in theorie al lang mogelijk. Want de techniek is namelijk al zover dat dat kan. En dat is toch wel een beetje, denk ik, angstaanjagend. Van, nou, we leven in een tijd wat er toch wel erg op gaat lijken. Alles is mogelijk. Maar een aantal bemoedigingen. En dat is goed om te beseffen als het gaat om de eindtijd. God, en dat moet u heel goed voor ogen houden, God voorspelt niet de toekomst. Ja, laten we even heel goed op u indekken. God voorspelt niet de toekomst. Dan kan je zeggen, wat doet de Heere God dan wel? Nou, heel simpel, hij bepaalt de toekomst. Dus hij zit niet als een soort ziener op zijn troon machteloos toe te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Nee, hij heeft alles aan zijn handen en hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Waarom voorspelt God de toekomst? Ik zeg net, hij voorspelt hem niet. Maar waarom maakt God bekend wat er gaat gebeuren? Om de simpele reden dat hij zelf aanwezig is. Omdat hij zijn plannen bekend maakt. Omdat hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat is heel goed om dat voor ogen te houden. Dus God voorspelt niet de toekomst in die zin. Hij bepaalt gewoon, want hij heeft alle macht in de gehele aarde, in de hele schepping. Alles behoort hem toe. De Heer Jezus zei, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden geenszins. Dus God maakt eigenlijk alleen maar bekend wat er gaat gebeuren. Alle visioenen over de eindtijd zijn dan ook gebeurd zoals God het ziet in zijn ogen. En als God bepaald heeft in zijn ogen hoe het zal gaan gebeuren. En als je chronologieën ziet van visioenen, moet je voorzichtig zijn om te denken dat het in diezelfde volgorde zal gaan gebeuren. Want ook daar kun je vraagtekens achter plaatsen. Kijk, een simpel voorbeeldje. Ik zeg tegen mijn buurman, het is weekend, mijn plannen zijn, ik ga morgen boodschappen doen, ik ga eerst naar de kledingzaak, ik heb nog wat nodig, en dan ga ik nog eventjes naar de supermarkt, en dan ga ik daar nog even naar de slager. Dan breekt die dag aan, en ik loop in de stad, en op een gegeven moment blijkt, nou laat ik toch eerst maar even naar de slager gaan, en daarna naar de supermarkt, en daarna pas naar de kledingzaak. Dan is dus wat ik gezegd heb, qua volgorde, niet precies hetzelfde als het een dag later gebeurt. En dat geeft soms te denken van, wees niet te snel met dingen in te vullen, nu is dit zo, want soms ziet God dat heel anders en ziet hij er heel anders tegenaan. Dus een punt is, chronologie is niet altijd hetzelfde. Bovendien, als je de openbaring neemt, hè, even voor de liefhebbers, dan zie je dat die zegels en die schalen en die bazuinen allemaal elkaar overlappen en allemaal escaleren naar de dag des Heren. Wij geloven allemaal dat de plagen van Egypte letterlijk zijn gebeurd, hè? Gaan we er dan vanuit dat alles wat in de openbaring staat, dat het allemaal spreekwoordelijk en figuurlijk is? Het is nog maar de vraag. Hoe groot gaat God ingrijpen? Als het water in bloed verandert, is dat spreekwoordelijk gezien milieuvervuiling? Of gaat God letterlijk ingrijpen in bepaalde dingen? Kijk, ik denk soms zelfs, dat vind ik wel komisch, dan staat er op een gegeven moment, dan zegt Johannes, de sterren van de hemel vielen ter aarde. Is dat symbolisch? Stort het hele heelal in elkaar? Of, denk ik wel eens bij mezelf, stel nou hè, dat alle satellieten ter aarde vallen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het één complete chaos hier, want we zijn inmiddels afhankelijk van satellieten. Als alle satellieten ter aarde vallen, ligt heel internet plat. Gaan de stoplichten uit? Kunnen we misschien onze cv niet meer aanzetten, omdat dat via internet moet, et cetera, et cetera. Dan wordt het één grote chaos. Waarom? Omdat we onszelf daaraan hebben overgeleefd, omdat we zo de aarde willen besturen. Babel bouwde een toren. Vanuit die toren bouwen wij en beheersen wij de aarde. Maar wij zijn nog veel verder gegaan. We hebben satellieten het heelal ingeschoten. En we denken dat we vandaar het de boel kunnen regeren. Maar uiteindelijk wordt de aarde geregeerd vanuit de geestelijke hemel. Vanuit daar waar de troon van God is. Dus als het heelal in elkaar klapt, ik weet niet hoe God dat gaat doen in de eindtijd, dan nemen ze alles mee. En dan wordt het hier chaos. Alle beloften die God aan Israël gedaan heeft, die zullen in vervulling gaan. Er was een keer iemand die vroeg aan mij, en met name ook de dingen die gebeuren en gebeurd zijn met betrekking tot de oorlog in Gaza, leidt het eigenlijk als een splijtswam door de hele aarde. He, onze regering is gevallen over de Gazastrook. Ik denk wel eens bij mezelf, hebben jullie niks beters te doen in Den Haag, zullen we eens een keer ons eigen land gaan regeren. Maar los daarvan, het geeft te denken van hoe zwaar dat allemaal ligt. En ik had een keer een gesprek met mijn dochter, een half jaar geleden. En ze zei, papa, staat God achter Israël, het huidige Israël? Ik zeg, Tessa, God staat achter de beloftes van Abraham, Isaac en Jacob. En ik sprak een keer iemand en die zei tegen mij, hij zei, het Israël van deze tijd is te vergelijken met het Israël in de tijd van koning Agab. God kijkt naar ze om, maar voor de rest is het gewoon één. Is het zo christelijk en zo godvrezend zijn ze niet. Het klinkt beschamend, maar het is wel zo. Wat gebeurde er op 7 oktober, 2 jaar geleden? Wat was er aan de hand? Een van de goddeloos Boeddhafeest. Het was niet een van de Joodsfeest wat daar aan de hand was. Het was iets heel anders. Maar God komt zijn beloftes na aan Abraham, Isaac en Jacob. En daardoor lijkt het wel dat Israël onaantastbaar is. Maar ik vraag me wel eens af, van op wie vertrouwen jullie nou? Op je eigen wapens? Op je eigen technologie? Of vertrouwen jullie echt op God? Ik vind dat wel eens moeilijk, zal ik eerlijk zeggen. Aan de andere kant, iedereen spreekt schande, maar iedereen wrijft zich in de handen van, ja, het was, ja, Israël mag dat allemaal niet doen, maar als Israël vervolgens bij Iran een paar kerncentrales plat bombardeert, dan zegt iedereen, oké, fijn dat jullie dat voor ons gedaan hebben. Maar het is en blijft gewoon heel moeilijk wat er in deze tijd gebeurt. En daarnaast is het zo, dat wat wij om ons heen zien gebeuren, is het topje van de ijsberg van wat zich afspeelt in de geestelijke wereld. En in de geestelijke wereld zijn de kaarten al lang geschud. Ik denk wel eens, als je ziet dat er opstanden zijn of dat de islam weer eens iets verkeerds doet, dan denk ik wel eens, dit zijn eigenlijk stuiptrekkingen van het rijk der duisternis, wat weet dat ze verslagen zijn en hun ondergang tegemoet gaan. Want iedere seconde die voorbij gaat, brengt ons 1 seconde dichter bij de komst van Jezus. Maar iedere seconde die voorbij gaat, brengt de Satan 1 seconde dichter bij zijn eeuwig oordeel. En het rijk der duisternis kruipt ineen van angst vanwege die belofte van de komst van Jezus. Want de komst van Jezus is het einde van het rijk der duisternis. En de demonen die weten dat en ze sidderen en ze spreekwoordelijk gezien. Ze doen het in de broek van angst. Zodra ze alleen maar de naam van Jezus horen. Ander punt is, Paulus die zegt in Thessalonicenzen, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit midden verdwenen is. De meeste uitleg is, wat het geheimenis tegenhoudt is de kerk. Is die kerk weggehaald, dan krijgen ze vrij spel. Maar waar het even om gaat is, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Al 2000 jaar dus. En Johannes die zegt, de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, die nu al in de wereld is. Dus dat betekent dus dat er twee dingen zijn die al 2000 jaar sluimeren in deze wereld. Dat is het geheimenis van de wetteloosheid en dat is de geest van de antichrist. Al 2000 jaar. Dus dat betekent dat er altijd wel momenten zijn in de wereldgeschiedenis die lijken op de eindtijd. Waarom? Ja, omdat die demonen al lang werkzaam zijn, maar nog steeds niet de ultieme vervulling zijn. En daarnaast is het zo dat God alles doet zoals hij het voorzegd heeft. Dan krijgen we Daniël. Daniël die krijgt verschillende keren krijgt hij visioenen. En in die visioenen ziet hij de meest vreselijke en gewelddadige monsters tevoorschijn komen. En dan staat er tot 2 keer toe, staat er in Daniël. Dan zegt hij, wat mij Daniël betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer, mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaard ik echter in mijn hart. En dan later dan krijgt Daniël weer een visioen. En dan zegt hij, ik kon niet meer, ik was enige dagen ziek. Ik stond op, deed weer mijn werk, ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Dus Daniël is eigenlijk zo gechoqueerd door wat hij ziet, dat hij eigenlijk er gewoon ziek van is. Zo angstaanjagend is dat visioen. En dan ziet hij nog een voorstelling van iets. Maar ik heb wel eens de indruk dat wij soms over de eindtijd praten alsof het een spannend jongensboek is. Alsof het een interessante science fiction film is. Maar Daniël was gewoon flabbergasted. En dan denk ik wel eens van, wat was nou het meest angstaanjagend? Ik heb wel eens voor mezelf geprobeerd te beredeneren. Van Daniël ziet een monster met een panterkop en een leeuwenkop en horens en ijzeren tanden en ijzeren klauwen. Er zijn 2 dingen die ik persoonlijk het meest verontrustende vind aan deze 2 monsters. En dat is het eerste plaats, dat is het mensenhart. En het tweede plaats wat mij zeer verontrust, dat zijn de mensenogen. Want daar gaat het nou precies helemaal fout. Dus Daniël krijgt een beeld. Dan zegt hij, het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. Die symboliek, dan zegt hij, ik keek toe totdat dus zijn vleugels uitgerukt werden, dus hij wordt beperkt. Maar dan staat hij, het werd van de aarde opgegeven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Nou, dat is nou het meest angstaanjagende van dat hele beeld. De Heer Jezus die zei tegen de discipelen, de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. Dus de Heer Jezus die zei tegen de discipelen, wat de mens onrein maakt is wat uit zijn hart komt. Als je dan zo'n mensenhart wat vol is van zonde en roddel en kwaadheid enzovoorts wat hier opgezond wordt, als je zo'n hart plant in een vreselijk monster, dat is het meest angstaanjagende en verschrikkelijke van dat hele monster. Dat betekent de mens gaat regeren, de mens gaat zichzelf God maken en dat uitroept dat monster gewoon een nog gevaarlijker monster werd. Ik denk als een voorbeeldje, als je een leeuw hebt in de dierentuin, En dat zou technisch mogelijk zijn om dat dier een mensenhart te geven. Datzelfde dier zal diezelfde dag nog ontsnappen uit de dierentuin. En een dag later zal die op de stoel van de burgemeester zitten. Maar het is en blijft een leeuw. En dat tweede, dat zijn die mensenogen. Kijk, ook hier zie je weer het verschil tussen het rijk der duisternis en het rijk van God. Want in de hemel ziet Johannes, ziet die gerubs of die serubs en die zijn rondom vol van ogen. Maar er staat niet geschreven dat het mensenogen zijn. Zij zien in de hemel zoals God naar de dingen kijkt. Maar dat vreselijke monster op de aarde, die horen, die zit vol met mensenogen en een mond vol grootspraak. Die mensenogen, dat betekent ook weer dat het helemaal fout gaat. Want het betekent dat er naar de dingen gekeken worden zoals de mens naar de dingen wil kijken. Maar niet zoals God naar de dingen kijkt. Het zijn de mensenogen die zagen hoe verleidelijk die boom van kennis van goed en kwaad was. En je ziet eigenlijk in de eindtijd dat de zonde en de ongerechtigheid compleet gaat escaleren en compleet uit de hand gaat lopen. Het mooie vind ik dan wel, dat telkens als je ziet dat het hier op aarde steeds heftiger wordt, dat je ziet dat in de hemel het tegenovergestelde gebeurt. Er is geen Bijbelboek wat zoveel over de hemel vertelt als de openbaring. Je ziet telkens dan wordt op aarde de antichrist aanbeden en in de hemel neemt de lofprijs en de aanbidding toe. Maar dat mensenhart en die mensenogen, dat is, vind ik persoonlijk, een van de meest angstaanjagende dingen. Ander punt is, God bepaalt wat er gebeurt. Hij heeft alles in zijn handen. Maar, dan denk je, ja, maar ik zie ook in de schrift allemaal profetieën waarin staat wat de mensen gaan doen. En die mensen hebben een eigen wil. Hoe kan dat dan? Een simpel voorbeeldje geven. Ik heb kinderen en kleinkinderen. Ik heb 2 zoons en een dochter. En ik heb 8 kleinkinderen. Waarvan ook 2 kleinzoons. Als een van mijn zoons, maakt niet uit welke, met een van mijn kleinzoons een weekendje een stedentrip gaat doen. Zal bijvoorbeeld mijn zoon en mijn kleinzoon doen een stedentrip naar Barcelona. Dan weet ik dat zij in dat weekend gebruik zullen gaan maken om een bezoek te brengen aan Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Betekent dat ik de toekomst voorspel? Nee. Maar ik ken mijn zoon en ik ken mijn kleinzoon en daarom weet ik dat ze dat gaan doen. Nou, als je dan even dat in een breder perspectief plaatst, dan weet je dus dat God het hart van de mens kent al vanaf dat hij de mens geschapen heeft. En dat God dus weet wat er allemaal op zal uitlopen wanneer de mens hem vaarwel zegt en zijn eigen weg gaat. En in dat perspectief zegt God in de schrift wat er gaat gebeuren, omdat hij weet wat de mens gaat doen, omdat hij het hart van de mens kent, want hij heeft die mens zelf geschapen. Toen Adam en Eva uit het paradijs werden weggezonden, toen wist God al dat ze nu zo verdorven en slecht waren, dat ze het vermogen hadden om zo verdorven en slecht te zijn, dat er ooit naastaten zouden komen die zijn schepping zouden misbruiken en kernwapens en chemische wapens en al dat soort rommel zouden gaan ontwikkelen en gaan gebruiken. Waarom? Omdat God die mens beter kent dan die mens zichzelf. En zo bepaalt God en voorzegt hij ons wat er gaat gebeuren. En een ander punt, wat ik ook wel eens verontrustend vind, maar ook een beeld is van de tijd waarin wij leven, dan krijgt de Heer Jezus de boekrol en hij opent die zegels. En dan staat er, toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in de hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning, 3 maten gerst voor de penning, breng de olie de wijn geen schade toe. Wist je wel dat ik dat echt heel angstaanjagend vind? Een satanische macht met een weegschaal, dat betekent zo ongeveer als dat de waarheid vertrapt wordt en de leugen gaat regeren. Dat de satanische macht de dingen gaat afwegen en gaat bepalen hoe het zit. Dat is verontrustend, maar we leven in de tijd waarin het gebeurt. Steeds meer wordt de waarheid verdrongen door de leugen. Steeds meer worden we dagelijks overspoeld met leugens door de nieuwsmedia, door wat er om ons heen gebeurt. En het ergste is dat mensen geloven het ook nog. Is er iets nieuws onder de zon? Waardoor is het mogelijk geweest dat 80 jaar geleden, ja 80 jaar, 85 jaar geleden, of misschien al langer geleden, jaren 30, 40, dat het hele Duitse volk achter Hitler aanliep? Hoe kan dat toch? We hebben bij stilgestaan wat een enorme propagandamachine dat daaraan zat. Door die Goebbels, geloof ik, hoe ze toen al het hele volk manipuleerden met propaganda. En wat denk je dat er in de eindtijd gaat gebeuren? Dan komt er een antichrist en dan staat er, hij heeft macht over elke taal. Macht over elke taal betekent macht over alle communicatiemiddelen, macht over alle media, macht over de nieuws, macht over internet. Die zal de hele wereld dagelijks vergiftigen met zijn leugens en de hele wereld ermee verontreinigen. En er is maar één manier om daarin staande te blijven, en dat is simpel door ons vast te houden aan het woord van God en ons niet van de wijs te laten brengen. En dan zie je ook, dat is ook een beeld van hoe erg het ook gesteld is met de mens. Dan velt God het oordeel over de stad Babylon, hè, dat staat in de Openbaring. En dan wordt eigenlijk een hele stad, net zoals Sodom en Gomorra, binnenste buiten gekeerd. Duizenden, misschien miljoenen doden. En wat staat er dan? Het is eigenlijk in en in triest. De kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Het is toch eigenlijk te triest voor woorden. Een hele stad gaat verloren. En men treurt alleen maar niet om de mensen die verloren gaan, men treurt om de handel die verloren gaat. Het draait alleen maar om de economie, het draait alleen maar om de poen. Het is toch eigenlijk te triest voor woorden, maar dit soort dingen gaan gebeuren in de eindtijd. Dit soort dingen zien we al compleet in de maatschappij om ons heen gebeuren. Het draait alleen maar om het geld. Het is toch niet voor niets dat Paulus zegt, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Dus ga er maar aan waartoe dat gaat uitgroeien in de tijd waarin wij leven. En dan kan je afvragen, ja maar, en ik vind het ook wel zo moeilijk. Heer, u bent nog steeds niet teruggekeerd. De opname heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Hoe lang gaat dat nog duren? Ik heb wel eens momenten gehad, met name ook met de eindtijd, dat ik dacht, oh daar gaan we weer. Jongens, ik wil niet vervelend zijn. Oh, de Heer Jezus komt spoedig terug. Ja, ik weet het, maar ik hoor die verhalen al bijna 50 jaar. En de Heer Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Soms vind ik het wel eens moeilijk, maar wie ben ik? Want die 67 jaar, of bijna 67 jaar, volgende maand word ik dat, van mijn leven zijn maar een fractie op de tijdschaal van God. Ons leven is in de ogen van God zoiets als het gras dat voorbij gaat. En morgen is er weer nieuw gras. Dat betekent niet dat wij onbelangrijk zijn, maar in het brede perspectief van hoe groot God is, stelt ons leven in begrip vergelijkt tot de eeuwigheid weinig voor. Men zegt Petrus, laat het niet omgaan, één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat is nou precies de enige reden waarom Jezus nog niet is teruggekomen. Waarom is Jezus vandaag nog niet teruggekomen? Waarom wordt vandaag niet de Satan in zijn vel gegrepen en hup, weg ermee? Omdat God niet wil dat de mensen verloren gaan, want als Jezus vandaag terugkomt, is het voor een heleboel mensen te laat. En daarom is er nog steeds, zou je kunnen zeggen, uitstel van executie, omdat God wil dat de mensen tot bekering komen en dat ze niet verloren gaan. Maar het is geen definitief uitstel. De dag der Heren zal komen en de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar dan weten we ook, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en alles zal anders zijn. Wat ik zo mooi vind, als je die teksten leest over het nieuwe Jeruzalem, dan staat er, ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalen uit de hemel van God. Dus eigenlijk komt dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt uit de hemel, maar dat daalt bij God vandaan. Dat nieuwe Jeruzalem komt eigenlijk voort uit het vaderhart van God. En van daaruit daalt dat neder op de nieuwe aarde. En dan zeg ik van, hoe moeten wij dan omgaan met de tijd waarin we leven? Nou, wees nuchter, wees waakzaam. Blijf de schrift volgen, want er komen valse profeten, er komen valse leren. Wees niet bang voor wat er komen gaat. Stel nou dat Rusland de NAVO aanvalt. Ja, en? Verandert dat iets aan mijn relatie met God? Nee, toch? Stel dat er een economische crisis komt, de zoveelste. Ja, en wat dan nog? Of misschien weer een pandemie, net zoals 5 jaar geleden. Ja, en? Of stel dat je misschien gedood wordt omwille van het evangelie. Nou en, ze kunnen je lichaam doden, maar niet je ziel. Wees nuchter, wees waakzaam. Een van mijn favoriete bijbelteksten, als het gaat om de eindtijd. Het is een tekst die staat in het Hooglied van Salomo. Ik weet niet of u die kent, maar dan zegt die bruid, ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik was volkomen in de rust. Ik was volkomen relaxed, maar mijn hart was nog steeds wakker. Want mijn hart verwachtte nog steeds de komst van mijn bruidegom. Wees daarin, jongens. Wees relaxed. Wees relaxed, want de profetie en alles wat God gezegd heeft, dat gaat gebeuren. Alles wat hij met u van plan is vanaf het begin der eeuwigheid, vanaf het begin van de schepping, dat zal gebeuren. Het plan dat hij met u voor ogen heeft, dat zal tot stand komen en dat zal zijn in het licht van de eeuwigheid. Als God vandaag iets doet in uw leven, dan doet hij dat omdat hij in het verlengde kijkt, omdat hij u al ziet in zijn gedachtenis, in zijn eeuwig koninkrijk. Want hij vormt en kneedt ons niet alleen voor het aardse leven. Dat is slechts een afspiegeling. Maar hij maakt ons gereed voor de eeuwigheid. En in die eeuwigheid zullen wij zijn aangezicht zien. Zullen we altijd met hem wandelen. Zullen we eeuwig leven. En ik denk soms wel eens, ik kan me daar niet helemaal een voorstelling van maken hoe dat zal zijn. Met name het begrip eeuwigheid. Maar in ieder geval, wat er nu is. En die tijden zullen alleen nog maar erger worden. Ik vind het soms best wel eens verontrustend. Maar daarna zal het nooit meer zo zijn. Er zal een verdrukking komen. Het zal erger worden dan het ooit geweest is. Maar daarna, als alles vervuld is en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dus na het duizendjarig rijk, dan zal er geen rouw, geen pijn, geen moeite, geen tranen, geen verdriet. Het zal er allemaal niet meer zijn. En we zullen in eeuwigheid zullen we leven in de tegenwoordigheid van God.